De barok, rococo en neoclassicisme, de overtreffende trap. Aflevering 8 van Kunst door de Eeuwen Heen. Welkom terug bij Kunst door de Eeuwen Heen, de podcast van Ron Augustus. In onze vorige aflevering stonden we in de serene harmonie van de Renaissance. Een tijd waarin de mens zijn plaats in de wereld herontdekte en kunst de spiegel werd van verstand, schoonheid en orde. Maar waar harmonie heerst, volgt vroeg of laat beweging. De wereld verandert en met haar verandert ook de kunst. Vandaag betreden we een tijdperk waarin gevoel het verstand uitdaagt, waarin licht en schaduw dansen en waarin pracht en passie de toon voeren. Welkom in de wereld van de barok, het rococo en het neoclassicisme, de overtreffende trap van de kunstgeschiedenis. Na de perfecte balans van de Renaissance breekt rond 1600 een nieuw tijdperk aan. Europa is in beroering. De Contra-Reformatie wil de kracht van de katholieke kerk herstellen, terwijl wetenschappelijke ontdekkingen het wereldbeeld opnieuw vormen. De kunst van deze periode weerspiegelt dat spanningsveld. Ze is groots, emotioneel en meeslepend. De barok is geboren. De barok is theater in verf en steen. Waar de Renaissance streefde naar rust, zoekt de barok naar beweging. Waar de Renaissance bedachtzaam was, is de barok intens. Het is de kunst van drama, licht en schaduw, van overtuiging en gevoel. Een van de eersten die deze nieuwe taal spreekt is Caravaggio. Zijn schilderijen zijn rauw, menselijk en vol contrast. Hij schildert heiligen niet als verheven figuren, maar als mensen van vlees en bloed, vaak met vuile voeten en rimpelige handen. Zijn gebruik van licht en donker, het beroemde chiaroscuro, maakt elke scène een toneelstuk. In De roeping van Matthäus valt een straal licht als een goddelijke pijl door de ruimte en in dat licht ontstaat geloof. Caravaggio maakte van realiteit een openbaring. In de beeldhouwkunst bereikt de barok haar hoogtepunt met Gian Lorenzo Bernini. Zijn werken lijken te bewegen, te ademen, te voelen. In De extase van de heilige Theresia in Rome zie je niet zomaar een beeld, maar een visioen. De marmeren plooien golven als stof, het licht breekt door het goud, emotie wordt materie. Bernini's kunst was bedoeld om het hart te raken, niet alleen het oog. Noordelijker, in Vlaanderen, geeft Peter Paul Rubens de barok een heel eigen gezicht. Zijn schilderijen zijn vol energie en overvloed, lichamen, kleuren, drama, leven. De Rubens-figuur ontstaat, mannen en vrouwen met een pontje meer. Rubens' wereld is er één van zinnelijkheid en geloof, van strijd en triomf. Zijn atelier in Antwerpen wordt een centrum van Europese kunstproductie, waar mythologie en religie samenkomen in pure beweging. In Spanje zien we de barok van Diego Velázquez, hofschilder van koning Philips IV. Zijn meesterwerk Las Meninas in het Prado in Madrid is niet zomaar een portret, maar een spel van perspectief en waarneming. Wie kijkt naar wie? De schilder, de koning, het kind of wijzelf? Velázquez onderzoekt met verf wat werkelijkheid betekent. En in Nederland, in de Gouden Eeuw, krijgt de barok een ander gezicht. Hier geen pauselijke pracht, maar burgerlijke intimiteit. De Verenigde Oost-Indische Compagnie brengt rijkdom. Kunstenaars als Rembrandt van Rijn schilderen niet om te imponeren, maar om te ontroeren. Zijn licht is niet theatraal, maar innerlijk. In De terugkeer van de verloren zoon straalt genade niet uit van goud, maar van menselijkheid. Rembrandt brengt de barok naar binnen, in de ziel. De nachtwacht van Rembrandt in het Rijksmuseum is een eerbetoon aan de Amsterdamse schutterij. Rijke burgers waren lid van zo'n schutterij, een soort burgerbescherming, en lieten zich graag heldhaftig vastleggen. Voor 100 gulden per persoon maakte Rembrandt 16 portretten op één groot schilderij. Het licht valt door een raampje binnen. Het heet de nachtwacht, maar het is geen nacht. De schutters zijn nog binnen in de doelen, hun verzamelgebouw. Tegen het midden van de 18e eeuw verandert de toon. De macht van de kerk neemt af en aan de hoven van Europa bloeit een nieuwe levensstijl. Licht, elegant en verfijnd. De zware pracht van de barok maakt plaats voor sierlijkheid en spel. We noemen deze stijl het rococo. Het rococo is de kunst van de glimlach, van overdaad. De kunst wordt asymmetrisch, een beetje kitsch. Lichte kleuren, gebogen lijnen, pasteltinten en sierlijke vormen vullen de zalen van paleizen als Versailles. Waar de barok drama bracht, brengt het rococo charme. Het draait niet langer om geloof, maar om plezier. In Frankrijk bloeit die stijl onder koning Lodewijk XV en zijn hofhouding. Schilderijen van Jean-Honoré Fragonard en François Boucher tonen een wereld van tuinfeesten, muziek en liefde. Fragonards De Schommel is het toonbeeld van deze tijd. Een jonge vrouw zweeft door de lucht, haar schoentje vliegt af, het zonlicht speelt door de bladeren. De ernst van de Renaissance is hier ver te zoeken. Dit is kunst als verfijnd amusement. In Duitsland en Oostenrijk vinden we de Rococo terug in architectuur. Kerken zoals de Wieskirche lijken van binnen te glanzen als suikerwerk. Wit, goud en lichtblauw smelten samen tot één geheel. Het is geloof in de vorm van vreugde, luchtig maar niet leeg. Toch komt er rond 1750 een reactie. De verlichting breekt door, een tijd van rede, wetenschap en filosofie. Mensen keren zich af van overdaad en zoeken opnieuw naar orde en eenvoud. De archeologische opgravingen in Pompeji en Herculaneum brengen de klassieke oudheid weer tot leven. En daarmee ontstaat een nieuwe stijl, het neoclassicisme. Het neoclassicisme keert terug naar de principes van de oude Grieken en Romeinen, maat, rust en zuiverheid. De kunst moet verheffen, niet verleiden. In plaats van zinnelijke lichamen zien we ideale vormen, in plaats van drama, discipline. De Franse schilder Jacques-Louis David is het boegbeeld van deze stijl. Zijn werk, De Eed van de Horatie, toont stoere Romeinen die hun leven wijden aan eer en plicht. Het is niet emotie die regeert, maar moraal. Elisabeth Vigée-Lebrun schildert Marie-Antoinette aan het Franse hof van Lodewijk XVI. Alle adellijke vrouwen van Europa willen door Vigée-Lebrun geportretteerd worden. Zonder make-up, met grote hoeden op en shawls om hun midden. Maar door de revolutie rond 1790 moet ze Frankrijk ontvluchten. Beeldhouwers als Antonio Canova brengen diezelfde zuiverheid in marmer. Zijn psyche wordt gewekt door de kus van Amor, is teder, maar gecontroleerd, een perfecte balans tussen gevoel en vorm. Het neoclassicisme weerspiegelt de geest van de verlichting, de overtuiging dat de mens door reden en kennis beter kan worden. Zo zien we in twee eeuwen kunst drie gezichten van de mens. De barok toont zijn hart, vol passie en geloof. Het rococo toont zijn zinnen, genietend van schoonheid en licht. En het neoclassicisme toont zijn verstand, zoekend naar orde en rede. Drie stijlen, drie stemmen van één beschaving. De 18e eeuw eindigt met revolutie. De Franse revolutie blaast niet alleen de monarchieën omver, maar ook het idee van kunst als luxe. Kunst wordt weer een spiegel van de mens, van vrijheid en strijd. En zo kondigt zich een nieuw tijdperk aan, de romantiek, waarin gevoel opnieuw de wereld verovert. In de volgende aflevering van Kunst door de eeuwen heen volgen we dat gevoel. Van stormende zeeën tot brandende hemels, van Beethoven tot Turner. Een tijd waarin de mens niet langer de orde zoekt, maar de emotie omarmt. Tot dan, en onthoud, waar licht is, volgt schaduw. En uit beide ontstaat kunst.